747 AM.
Welkom bij deze speciale Pinkster-uitzending van Dolce Vita. Popmuziek is altijd een mengvorm van stijlen geweest. Uit blues, jazz en country ontstond de rock'n'roll en toen daaraan de typische Americana-samenzang van de Everly Brothers werd toegevoegd, maakten de Beatles daar in Liverpool hun popmuziek van. Op die manier annexeerde de popmuziek steeds bestaande muziekvormen om er een nieuwe mengvorm van te maken. Zoals in 1964 met de Amerikaanse folkmuziek, Simon & Garfunkel. In eerste instantie hadden ze nog pure akoestische folk gemaakt, maar het bleef akelig stil rond hun eerste liedje, Sounds of Silence. Veel populairder was op dat moment een groep die folk vermengde met popmuziek, de folkrock van The Byrds. En dus kreeg de producer van de platenmaatschappij van Simon & Garfunkel de opdracht om wat elektrische gitaren toe te voegen aan het jammerlijk geflopte Sound of Silence. Die producer, Tom Wilson, werkte op dat moment net met Bob Dylan. En nadat hij Like a Rolling Stone had opgenomen, vroeg Tom Wilson de muzikanten even wat langer te blijven zitten na de opname. Hij liet ze doodleuk meespelen met het bandje van The Sound of Silence van het inmiddels ter ziele gegaane duo Simon & Garfunkel. Paul Simon was zelfs uit Amerika teruggegaan naar Engeland, waar hij eigenlijk woonde, toen hij een telefoontje kreeg dat zijn Sound of Silence een nummer 1 hit was geworden in Amerika. Niemand had hem iets verteld over de nieuwe versie van zijn liedje. Paul Simon vloog onmiddellijk terug naar Amerika en het inmiddels ontbonden duo kwam weer bij elkaar. Om nog jarenlang hits te blijven zingen. Een paar maanden later zou Sounds of Silence live op tv worden uitgezonden. Paul Simon liep in de studio naar een sessiemuzikant, Vinnie Bell, toe en zei: "Zeg, jij gaat straks de gitaarpartij doen, hè? Daar zitten een paar speciale loopjes in die ik heb gedaan bij de plaatopname. En het is misschien wel handig als ik je die even voorspeel." Vinnie Bell antwoordde voorzichtig: "Dat hoeft niet, Paul. Ik weet namelijk hoe die loopjes gaan." Laat me dat nou even voordoen. Ik heb toen op de plaat hele speciale dingetjes gedaan, zei Paul nog. Waarop Vinnie Engel maar zei... Paul, sorry, maar ik heb op de plaat die gitaarpartij gespeeld. Daarna volgde inderdaad het geluid van een hele lange stilte.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering.
Het was in mei 1957, in de trein van Pennsylvania naar Philadelphia, dat songschrijver Bob Crewe langs de spoorbaan iets zag wat zijn leven zou veranderen. Het was al avond. Hij zag achter een raam het silhouet van twee mensen in een innige omhelzing. De verdere reis fantaseerde Bob dat hij straks bij zijn eigen huis zou komen en achter zijn raam ook zo'n silhouet zou zien. Dat hij verslagen achter de struiken zou gaan zitten kijken hoe zijn vrouw een minnaar had en wat ze allemaal met hem deed. Om uiteindelijk aan te bellen en te zeggen dat hij van haar ging scheiden. Toen de deur echter open ging, stond daar een hem volslagen onbekende dame in de deuropening. Hij had zich in de straat vergist. Het idee voor een nieuw liedje, Silhouette, was geboren. De populairste discjockey in Philadelphia was High Lit. Die kreeg het plaatje Silhouettes en nam het samen met een stapel andere plaatjes mee naar huis om het af te luisteren. Nou had je in die dagen van grammofoonplaten de zogenaamde platenwisselaars. Dan kon je een hele stapel platen tegelijk op de grammofoon leggen en die speelde die dan één voor één af. Toen discjockey High Lit begon naar de platen te luisteren, lag Silhouettes helemaal onderaan. High Lit viel halverwege het afluisteren in slaap. Het was blijkbaar geen echt spannende week voor nieuwe platen. En de laatste plaat, Silhouettes, bleef op de wisselaar eindeloos herhaald worden. Toen hij weer wakker werd, was hij ongeveer gehersenspoeld. Eén bepaald liedje zat in zijn hoofd en hij kreeg het er niet meer uit. Terwijl hij zich niet eens herinnerde dat liedje ooit ergens gehoord te hebben. De volgende dag draaide hij Silhouettes in zijn radioprogramma. En het werd een grote hit.
Silhouettes, 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 silhouettes. silhouettes on the shade. Oh, what a lovely couple they made. Put his arms around your waist, held you tight, kisses I could almost taste. In the night, wondered why I'm not the guy whose silhouettes on the shade. Lost control, it rang your bell. I was sore. Let me in, or else I'll be down your door. Saw two strangers who had been two silhouettes on the shade. My heart skipped a beat. I was on the wrong street. Down to your house with wings on my feet. Loved you like I've never loved you, my sweet. Vowed that you and I would be two silhouettes on the shade all of our days. Two silhouettes on the shade. Silhouettes, 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 silhouettes.
Welke lifter, uitgerust met een gitaar, heeft het niet gespeeld? Blowing in the Wind. In de stellige overtuiging dat het een lied van Bob Dylan is. Toch lijkt het erop dat niet Bob Dylan, maar een zekere Laura Wyatt het lied geschreven heeft. Wyatt ontkent, maar er zijn studenten op de middelbare school van Melbourne die het Laura al hoorden zingen voor Dylan ooit platen ging maken. Laura Wyatt was een makkelijk iemand. Hij had veel voor anderen over en zong zijn folkliedjes in ziekenhuizen. In 1961 en 62 hing hij rond in de New Yorkse wijk The Village, waar ook Dylan rond die tijd was. Vreemd is dat de tekst van Blowing in the Wind staat afgedrukt in de schoolkrant van Melbourne High School in 1962, ondertekend door Laura Wyatt. Het is hetzelfde jaar waarin Dylan de song opneemt, om de compositie pas 3 weken later op te geven bij de Amerikaanse Buma. Iets dat hoogst ongebruikelijk is. Normaal registreer je een nieuw liedje en neem je het dan pas op. Volgens diezelfde schoolkrant heeft Wyatt zijn liedje aan Dylan verkocht voor $1000. Een bedrag dat hij aan een liefdadig doel schonk. Wie Wyatt vraagt waarom hij dat heeft gedaan, krijgt als antwoord: luister maar naar de tekst, daar vind je het antwoord. In april komt er een album uit van de schoolband The Millburnaires, waarvan Wyatt lid is. Ook Blowing in the Wind staat op het album, geschreven door Laura Wyatt. En de hoestekst die Laura over het lied schrijft, keert later bijna letterlijk terug op het eerste album van Bob Dylan, enkele maanden later. Ook het Chet Mitchell trio neemt het beroemde lied op en schrijft erbij, geschreven door Laura Wyatt. Op later albums is dat veranderd in Bob Dylan. Ja, dan ga je je toch iets afvragen. Heeft Dylan die onbekende folkzanger zwijggeld betaald? Een journalist wil er het fijne van weten en belt Laura Wyatt eens op. Heb jij Blowing in the Wind nou geschreven of Dylan? Wyatt zegt alleen maar geen commentaar. Joh, dringt de journalist aan. Je hoeft alleen maar te ontkennen dat je er iets mee te maken hebt. Wyatt herhaalt geen commentaar. Blowing in the Wind. Wie het geschreven heeft, zal altijd wel een raadsel blijven. Het antwoord op die vraag is vervlogen in de wind.
How many roads must a man walk down before you call him a man. How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Goodbye to you, my trusted friend. Known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, and skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. Tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring's in the air, little children everywhere. See them, I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons, have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons, have all gone. Goodbye, Michelle, my little one. Gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons, have all gone.
Het verhaal van de stervende vagebond die een fortuinlijke hit werd. Kent u dat liedje nog? Dat liedje dat je bijna elke week wel op de radio hoort. Seasons in the Sun van The Fortunes. Het is vreemd eigenlijk, want als je er goed naar luistert, hoor je pas hoe weemoedig en diep filosofisch het lied eigenlijk is. Helemaal niets voor The Fortunes, die meestal over romantiek zongen in obligate liedjes als This Golden Ring. Degene die het al in 1972 had opgenomen, was Terry Jacks. Het liedje leek hem wel iets voor de Beach Boys, met wie hij in de studio zou gaan werken. Maar toen de boys er niks in zagen, nam Terry het zelf maar op. Een krantenjongen liep langs het huis van Terry Jacks en was zo enthousiast dat hij vroeg: mogen mijn vrienden het ook eens komen horen? Terry besloot toen het lied op single te zetten. Geen onverstandig idee, want het werd een nummer 1 hit. Toch had ook Terry het niet zelf geschreven. Hij had Seasons in the Sun ooit gehoord van Rod McEwen en die had het lied over een stervende man weer vertaald uit het Frans. De oorspronkelijke zanger? Luister zelf maar naar Le Moribond.
Adieu les mille, je t'aimais bien. Adieu les mille, je t'aimais bien. Tu sais, on a chanté les mêmes vins. On a chanté les mêmes filles. On a chanté les mêmes chagrins. Adieu les mille, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que t'es bon comme du pain blanc, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans trop. Adieu curé, je t'aimais bien. Adieu curé, je t'aimais bien. Tu sais, on n'était pas du même bord. On n'était pas du même chemin, mais on cherchait le même port. Adieu curé, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que t'étais son confident, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans trop. Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien. Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien. Tu sais, j'en crève de crever aujourd'hui, alors que toi tu es bien vivant, et même plus solide que l'ennui. Adieu l'Antoine, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que t'étais son amant, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans le trou. Adieu ma femme, je vais mourir. Adieu ma femme, je t'aimais bien, tu sais. Mais je prends le train pour le bon Dieu. Je prends le train qu'avant le tien. Mais on prend tous le train qu'on peut. Adieu ma femme, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, les yeux fermés, ma femme. Car vu que je les ai fermés souvent, je sais que tu prendras soin de mon âme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans le temps.
Hoe de Rolling Stones met vuur wilden spelen en iemand per ongeluk het verkeerde vlammetje ontstak. Het zou de achterkant worden van die bekende Stones hit The Last Time. Het was een niemendalletje, een liedje dat niemand de moeite waard vond. Mess with Fire. Het was gewoon het bekende Stones werk. Een uptempo liedje met erg veel gitaar. De Er was echter ook een langzame oefenversie met alleen een akoestische gitaar. Gemaakt in een vloek en een zucht, gewoon om het liedje even aan de andere Stones voor te zingen. Ze heette Chrissy Simpson en ze was niet alleen de vriendin van Mick Jagger, ze werkte ook bij zijn platenmaatschappij. Zij maakte een historische vergissing door de verkeerde versie van Mess With Fire naar de platenperserij toe te sturen. En de snelle versie per ongeluk te wissen. Chrissy zou er wekenlang niet van kunnen eten of slapen. Het leverde haar wereldfaam op als de magere, superslanke Twiggy. En de Stones waren achteraf dolgelukkig met die vergissing en hun langzame versie, die iedereen prachtig bleek te vinden en die omgedoopt werd in Play With Fire.
Your diamonds, and you've got your pretty clothes, and the chauffeur drives your cars. You let everybody know, but don't play with me, 'cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood. Can your father be there with her if he only could? But don't play with me, 'cause you're playing with fire. Her diamonds and tiaras by the score. Now she gets her kicks in Stepney, not in Knightsbridge anymore. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. Now you've got some diamonds, at some others, but you better watch your step, girl, or start living with your mother. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. So don't play with me, 'cause you're playing with fire.
Otis Blackwell, de man die van bedelaar tot miljonair werd dankzij één liedje. De sneeuw viel in dichte vlokken op de straten van New York. Voor het gebouw waar alle muziekuitgevers gevestigd waren, Brill Building, stond een berooid man. Een songschrijver die tot bedelaar was geworden. Otis Blackwell heet hij. En zijn enige hoop was dat er een artiest langs zou komen die dringend liedjes nodig had. En dat gebeurde. Een oude kennis van Otis kocht een liedje van hem voor $150. Don't Be Cruel, en sleepte hem daarmee de kerst door. In het nieuwe jaar bracht dat ene liedje hem nog meer geluk. Hij kreeg een vaste baan aangeboden als liedjeschrijver bij een firma. En er kwam een aanbod binnen van een zekere Elvis Presley die Don't Be Cruel wel wilde opnemen. Ondanks dat hij nog een onbekend artiest was, had meneer Presley een tamelijk brutaal voorstel. Hij wilde de helft van de rechten van dat liedje. Otis Blackwell twijfelde. Maar ja, hij deed het toch maar. Wat had hij te verliezen? Inderdaad, hij kon alleen maar winnen. En hij won. Nadat Don't Be Cruel een nummer 1 hit was geworden, wilde iedere bekende artiest liedjes van Otis. En werd de bedelaar voor dat New Yorkse gebouw een muziekmiljonair.
You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to a heart that's true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who a heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who a heart is true. Don't be cruel to who a heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of.
Laurel Canyon, een klein huisje bewoond door Joni Mitchell en bezongen door Graham Nash. In februari 1968 maakte een populaire Britse popgroep een tournee door Noord-Amerika. Na een optreden in de Canadese stad Ottawa ging de zanger van de groep, Graham Nash, nog even naar een feestje en werd daar voorgesteld aan een blonde vrouw die hem meteen al opgevallen was. Het klikte ogenblikkelijk tussen die twee. Aan het eind van het feest ging Graham met Joni mee naar haar hotelkamer. Ze zouden contact met elkaar blijven houden. En jaren later, toen de Hollies uiteen waren gevallen en Graham in Crosby, Stills en Nash was gaan zingen, ging hij met Joni samenwonen, in een huisje in Laurel Canyon. Het was een huisje buiten, gebouwd tegen een bergwand. Graham was nog nooit zo verliefd geweest en ook het samenwonen was een nieuwe ervaring voor hem. Over dat gezellige berghuisje, waar hij zich zo warm en behagelijk voelde, schreef hij een liedje dat je het beste kunt omschrijven als knus en kneuterig. Dit zijn Crosby, Stills, Young, maar vooral Nash, met Our House.
I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to songs all night long. Flowers in the vase that you bought. heart today.
Tommy Cashman en Gene Pistilli waren twee van die vaklui uit de jaren 60. Gewoon twee mannen met aktetassen die 's morgens naar kantoor gingen om daar hits te gaan schrijven. Op een dag zeiden ze tegen elkaar: als we nou eens G doen en dan naar E mineur en A mineur. Het was een woest plan. Ze neurieden het voor zich uit en keken elkaar toen aan met zo'n verhitte blik van: we hebben er eentje te pakken. Het leek een ideaal lied voor de mama's en papa's, maar hoe eigenaardig, die zagen er niks in. Ze klopten vergeefs aan bij de ene band na de andere tot ze bij Jerry Ross terechtkwamen. Die zei: ja, ik hoor het ook. Het is een hit. Ik heb alleen geen bekende artiesten vrij op het moment. Weet je wat? Ik heb nog wel een onbekend bandje, Spanky and Our Gang. Als we die dat liedje nou eens gaven. Precies een maand nadat het lied waarin helemaal niemand geloofde was opgenomen, stond het nummer 1 in Amerika. Sunday will never be the same. Mevrouw de Bruin, wat hebt u toch een leuke dochter. De 16-jarige Peter Noon was een echte muziekfreak. Hij hield van de Beatles en de Stones, maar ook van musicals. Toen Peter eens in het theater zat, hoorde hij zijn favoriete acteur, Tom Courtenay, tijdens een toneelstuk iets zingen op de achtergrond. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Peter Noon besloot dat liedje te gaan spelen met zijn band Herman's Hermits. Want ze speelden nogal eens op bruiloften en dan konden ze die naam De Bruin mooi aanpassen voor de gelegenheid. Het werd in 1964 een hit voor de Engelse Hermits. Alleen in Amerika. In Engeland kwam het plaatje vreemd genoeg niet eens uit. Ze vonden het te oudbollig. Het was te overduidelijk, een bekend Engels volksliedje.
Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Girls as sharp as her are something rare. But it sounds doesn't love me now. She's made it clear enough, it ain't no good to pine. She wants to return those things I bought her. Tell her she can keep them just the same. Things have changed, she doesn't love me now. She's made it clear enough, it ain't no good to pine. Walking about, even in a crowd, well, you'll pick her out. Makes a bloke feel so proud if she finds that I've been round to see you.
To see you.
Tell her that I'm well and feeling fine.
Feeling fine.
Het jaar was 1968. Elton John was nog niet beroemd en heette nog gewoon Reginald Dwight. Hij had een meisje ontmoet dat samenwoonde met een dwerg. Het was een raar stel. Reggie had medelijden met het meisje, want ze werd regelmatig mishandeld door de dwerg. Het medelijden werd een hevige verliefdheid. En Reggie deed iets waar hij later spijt van zou krijgen. Hij stelde voor dat ze allebei bij hem zouden komen wonen. Er volgden 6 maanden die Elton zich later zou herinneren als de hel. Hij deed zelfs een poging om zelfmoord te plegen, maar het was een halfslachtige poging die zelfs Woody Allen hem verbeterd zou hebben. In die dagen moet Elton John zich erg aangetrokken hebben gevoeld tot misère, want ondanks alles moest en zou hij met het meisje trouwen. De nacht voor de bruiloft gaven zijn vrienden een vrijgezellenfeestje voor Elton. En het was zijn manager John Baldry die tegen Elton zei: "Kijk eens, hier heb ik een buisje aspirintjes. Als je echt van plan bent om dat huwelijk door te zetten, slik dan liever meteen al deze pilletjes, dat maakt je lijdensweg namelijk korter." John Baldry wist Elton van het huwelijk af te houden. En 6 jaar later, toen Elton beroemd was geworden, schreef hij als dank aan zijn redder dit lied. Someone saved my life tonight.
When I think of those east end lights, muggy nights, the curtains drawn in the little room downstairs. Madonna, Lord, you really should have been there, sitting like a princess perched in her electric chair. And just one more beer and I don't hear you anymore. We've all gone crazy lately, my friends out there rolling round the basement floor.
Bye.
raining showers, sit loose hanging in my darkest dreams. I'm strangled by a haunted social scene, just a pawn I played by a dominating queen. It's 4 o'clock in the morning, damn it, listen to me.
Ze werd geboren in 1943 in een decadent Amerikaanse patriciërsfamilie, waarvan de stamvader samen met George Washington de grondlegger van Amerika was geweest, Edie Sedgwick, het meisje dat soms net een vrouw was. Edie groeide op in een sfeer van overvloed en moreel verval. Zo liet de familie een compleet Tudor-kasteel in Engeland steen voor steen afbreken om het in Amerika weer op te bouwen. En zo werd ook het opgroeiende meisje Edie vezel voor vezel afgebroken door haar eigen vader, die haar verkrachtte wanneer het hem maar zinde. Toen Edie in 1964 New York binnenreed om daar wat lol te maken, was ze eigenlijk al dood. Haar Mercedes sportwagen was vol beladen met alleen maar beauty cases. Ze was er rijp voor om zich naast Andy Warhol te nestelen als de koningin van de nacht. Hun bruiloft had de keizers in de nadagen van het Romeinse Rijk zelfs doen blozen van schaamte. Samen met een hele hofhouding van junkies, bohemiens en travestieten vlogen Andy en Edie soms met privéjets naar eilandjes voor de Amerikaanse oostkust om daar het feest van bijvoorbeeld de Kennedys op te luisteren. Voor het vertrek kreeg iedereen in de bil nog snel even een speedcocktail toegediend door de medicijnman van deze New Yorkse scene, de roemruchte Dr. Roberts, die later ook door de Beatles bezongen zou worden. In 1967 brak Andy Warhol met zijn koningin nadat zij een affaire was begonnen met Bob Dylan. Maar zelfs deze popdichter kon niet tot haar doordringen. Geen enkele morele waarde leek op haar van toepassing. Zo hardnekkig probeerde ze vooral om niemand te zijn, dat Dylan al in extase raakte als hij even meende gewoon een vrouw in haar te ontdekken. Op 16 november 1971 overleed Edie Sedgwick aan een overdosis barbituraten. Na een schemerbestaan waarin dag en nacht hetzelfde waren geworden, was ze in razend tempo afgetakeld, kon uiteindelijk niet meer praten of schrijven en was ze onder de belangstellende blikken van lotgenoten verworden tot wat ze altijd al wilde zijn, het grote lege, het niets in luxe geschenkverpakking. Ze was zo mooi zoals ze erbij lag, fluisterde een vriendin. Ze was just like a woman.
Nobody feels any pain. Tonight as I stand inside the rain, everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. Takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. And she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. She's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. The first, and I was dying of thirst, so I came in here. And your long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just can't fit? Yes, I believe it's time for us to quit. again, introduced as friends. Please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Ah, you fake just like a woman. Yes, you do, you make love just like a woman. Yes, you do, then you ache just like a woman. But you break just like a little girl.